Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
Duizenden, duizenden, duizenden mensen per dag.
Vrouwen.
Ja. We moeten ook niet overdrijven.
Ik moet zeggen, er zijn echt veel, mensen die, die de stoute schoenen aan hebben getrokken.
Echt, die hadden puddingbugs. Dat was echt bizar, weet je.
Ik vind mooie vrouwen zeer aantrekkelijk, ja.
Ik word er wel een beetje triest van eigenlijk, man. Als ik heel eerlijk ben.
Het is de week van de versoepelingen. Voetbalstadions begonnen weer op voetbalstadions te lijken. De terrassen zijn weer open. En de koning was jarig. En wie aan de koning denkt, denkt nog even terug aan zijn laatste reisje. Midden in coronatijd naar zijn luxe vakantiehuis in Griekenland. Het volk boos, een excuusvideo volgde, maar helemaal lekker zit het nog niet. Dus ik denk, om er echt een streep onder te zetten, zijn volgende vakantie moet back to basic. Zijn volgende vakantie moet naar Sierra Leone. Voor 7.500 euro slapen in een leme hut, eten met blote handen. Onder het motto, het kost een paar centen. Maar dan heb je ook niks. Schuldgevoel afgekocht, zand erover. En je krijgt een man erbij die dit soort reizen aanbiedt. Sander de Kramer. Maar die zit vandaag eerst bij ons.
Gezellig, man.
Eindelijk.
Welkom, leuk. Ja, ja.
Jongens, ik vind het echt een historisch moment.
Ja, ja, we hadden een paar keer afgesproken. Het kwam je niet opdagen.
Ja, dat,
en we hadden dus ook weer dit weekend een gast die echt gistermiddag pas afzegde. En toen zei Thomas, weet je wat? Ik weet nog wel iemand.
Ja, maar hebben jullie ook wel eens de echte waarheid, de naakte waarheid verteld van die allereerste keer? Hebben jullie het ooit wel eens verteld?
Ja, het is wel een, hoe noem je dat, een zwarte bladzijde in
precies, zal ik dat
dan
even doen?
Doe jij het.
Ik kom dus de allereerste keer, lieve luisteraar, word ik uitgenodigd door de heren. Ik kom in de Huismeester Café. Nou, was nog voor corona in elk geval. Het was een teringherrie van je welste. En ik zeg van, nou, volgens mij gaat dit niet lukken, jongens. Want ik loop al een tijdje mee in televisie en radio. Dus ik zeg, volgens mij gaat dit qua geluid niet lukken. Nee, geen enkel probleem. Alle drie die dingen op. Nee, dat gaat helemaal goed komen. Dus ik heb alles gegeven. Ik heb er anderhalf uur lang heb ik alles gegeven wat in me zat. Verhalen, anekdotes, alles stoppen eraan. Ik word een dag later opgebeld door Thomas. Oké. En hij zegt schoorvoetend, Kramer, we hebben een probleem, man. Hij zegt, het geluid is niet te horen. We kunnen de tafel naast ons nog beter verstaan dan jou. Ik zei, ja, ik zeg, je kan mijn zak opblazen. Ik kom niet meer. En toen was het inderdaad, toen hebben jullie er een gimmick van gemaakt, dat ik elke keer zou komen en niet kon opdagen.
Laten we...
Maar hier zit ik dan toch, hè? Hey.
Volgens mij vriezen geluidsvoet.
Nee, het is niet. Ik heb er een paar klaar. Dit hebben we echt week in week uitgedaan.
Volgende week met Sander de Kramer.
Juist.
Yes.
Dan is hij er eindelijk, volgende week. Ja. Waarschijnlijk met Sander de Kramer. En bedankt voor het luisteren.
Hoi. Hoi.
Dank voor het luisteren. En volgende week zijn we terug met Sander de Kramer. En we zijn volgende week weer terug. En als het goed is, schuift Sander de Kramer dan aan.
Leuk.
Tot dan. Ik vond het top om hier te zijn. Mooi gesprek. En tot de volgende week.
Met Sander de Kramer.
Leuk. Ja.
Volgende week, hoi.
Met Sander de Kramer, hoi hoi.
Dat hebben we week in week uitgedaan.
Ik weet het.
Maar goed, schitterend. Jij werd toch ook wel eens gebeld door Kramer? Dat hij dan gewoon echt een soort van woest belde?
Ja, hij was niet blij mee.
Ja,
hij was er niet blij mee. Hij doet dan alsof hij het niet erg vindt, weet je wel. Maar dan zegt hij wel altijd nog eventjes op het eind zo van... ja, was leuk man, die aflevering van de podcast. Ik heb nu al drie keer geluisterd. En,
ja, precies.
Hij liep echt lekker, ja. Weet ik het wat. Dan laat hij toch even merken dat hij... Maar goed, als je die... anekdotes waarin hij alles heeft gegeven, als je die wil zien, dan moet je gewoon...
Zoek gewoon Sander de Kramer op Google. Nee.
Maar het meest schandalige was dat ik op een gegeven moment echt reacties kreeg van mensen van, hey, kom jij gewoon niet opdagen bij die gasten? Echt bizar, man. Ik bedoel, ze kunnen toch wel... Jij kan toch wel een afspraak maken? Je kan toch wel gewoon komen? Ik zei, hey, luister, het is een gimmick. De allereerste keer. En dan moet ik heel dat verhaal vertellen. Dus ik ben blij dat ik nu iedereen gewoon het verhaal heb kunnen vertellen.
Ja.
Toch even een introductie. Voormalig bondscoach van het Nederlands dakloze team.
Ja, dat klopt.
Voormalig assistent bondscoach van Sierra Leone.
Je was ook voorzitter, toch? Van biljartvereniging Geen Keus?
Ja, nee, dakloze biljartvereniging Weinig Keus hadden we. Ja, serieus. Maar we hadden ook echt weinig keus. En we hadden een damvereniging. Ik had een dakloze café achter de Pauluskerk. Elke woensdag gratis koffie, gratis check. En iedereen die kwam, die kreeg 4 straatkranten. Dus het was ook echt altijd een dolle boel. En daar haalde ik dan ook verhalen uit. Van, joh, Arie, heb jij nog een mooi verhaal? En dan ging ik een verhaal maken over dak- en thuislozen. Wat er speelde. Dus wij werden echt gewoon het medium van de onderkant van de samenleving. Maar het mooie was, op een gegeven moment had ik een poolbiljart gekocht. En die had ik er neergezet. En toen zijn we dakloze biljartvereniging Weinig Keus begonnen. Maar ook een damvereniging, wat allemaal damborden staan. En toen hadden we damvereniging, dakloze damvereniging, laat ons maar schuiven. Ja, dat was echt fantastisch. Maar we vonden, humor is het overleving. Instrument op straat, hè? Als je er doorheen wil slepen, dan moet je lachen, want anders ga je naar de kloten.
Ja. Toen we hadden even nog het idee om wat te gaan doen op zondagochtend met daklozen of voetballen bij Excelsior of zo. Toen had je ook een mooie naam verzonnen, weet je hem nog?
Nee.
Bal op het dakloos.
Voormalig assistent bondscoach van Sierra Leone heb ik gevonden. Klopt ook, hè?
Ja, ik was de assistent van Ato Mensa. En Ato Mensa was de bondscoach, maar eigenlijk was ik Rinus de regelaar. Ik regelde dat er gevoetbald kon worden. Ik regelde dat er... ik had Ferenc gebeld. Ik zal het helemaal vertellen, dat is wel een mooi verhaal. Ik werd gebeld.
Is van Robai, toch, van die kleding?
Wat zei je?
Dat is die gozer van Robai van de kleding.
Ik werd gebeld door Ato Mensa, die ken ik al jaren. Hij was zeg maar een beetje de Johan Cruijff van Sierra Leone. Het bizarre is, 4 van zijn broers speelden voor het nationale elftal van Ghana. Hij speelde voor het nationale elftal van Sierra Leone. Oftewel, zijn vader had echt, die had een puddingbux. Dat was echt bizar, weet je. Dit is niet normaal. Die heeft 5 internationals voortgebracht. Dat is volgens mij in de historie nog nooit voorgekomen. Afijn, Ato belt mij. Hij zegt, Sander, ik heb probleem. Ik zeg, nou, kom naar me toe. Dus hij kwam naar me toe rijden. Hij zegt, ik ben net bondscoach geworden van Sierra Leone. Maar dat was tijdens de Ebola-tijd. Ik zeg, nou, dat is toch geen probleem. Dan gaan we toch gewoon voetballen. Hij zegt, ik mag niemand uit Sierra Leone halen. Iedereen moet uit het buitenland komen. Ik zeg, ja, maar dat is geen probleem. Ik zeg, dan kan je toch, ze spelen allemaal in Engelse competities, Finse competities. Ook in Nederland. Volgens mij hebben jullie ook nog gespeeld met een jongen uit Sierra Leone. Jij toch?
Dabo, denk ik.
Dabo, denk ik ook.
Dabo, denk ik.
Nou ja, dus en Bayo. Jalani Bayo, volgens mij.
Dus ik zei, joh, dat gaat gewoon lukken. En ik zeg, hij zegt, maar we hebben niet eens ballen, we hebben geen shirts, we hebben niks. Niks mag uit Sierra Leone komen. Ik zei, nou, ik ga Ferenc bellen. Dus ik heb het verhaal uitgelegd. Ik zei, joh. Hij zegt, jij bent nu mijn assistent. Zegt hij. Ik zeg, nou, is er rustig aan. Ik ben meer Rinus de regelaar. Ik ga die spullen allemaal regelen.
En toch even afmaken. Schrijver, journalist en vooral weldoener, toch? Met je Sunday Foundation heb je hardnekkig ingezet voor een betere wereld. En dat is een beetje de reden waarom je ook hier bent. Want daar willen we het eigenlijk over gaan hebben.
Leuk man.
Maar dat gaan we zo doen. Eerst eventjes de... Wat vorige week hadden we het over dat Spotify afspeellijstje, waar er gretig gebruik van is gemaakt. Mensen hebben allerlei shit gedumpt in onze core podcast.
Ze konden die geweldige editie maand van Hartgras winnen.
Ja, ik moet zeggen, er zijn echt veel... er zijn veel mensen die de stoute schoenen aan hebben getrokken en een nummertje erin hebben gegooid. En ik zou... uiteindelijk uitkiezen. Ja. Maar er zijn best een aantal mooie nummers ingezet.
Ik heb wel wat dingen opgeslagen over.
Frans Duits van Donny, die is naar aanleiding van vorige week erin gegooid. Ik zag het Fries volklied voorbij komen.
Lange Frans zag ik voorbij komen.
Litouwers samen met Bart de Graaf, die werd ingezet. Die heb ik er nog wel in laten staan. Dat zijn de minder mooie. Ik zag dat één iemand die had het nummer van... Michael Kiwanuka erin gezet. Fokkertje lievelingsnummer.
Een verkeerde versie.
Cold Little Heart. Maar die had dan de radio edit erin gegooid.
Ja, dan kan je niet winnen.
Daar kan je niet winnen. Nee. Dus ik heb nog wel een mooie vermelding voor iemand die Chibi Ichigo erin heeft gezet. Okay. Met Planeet. Ik denk dat we daar wel even een heel klein stukje van kunnen luisteren. Die gooi je er even in. Niet weet wat je uitkleedt. Compleet betoverd naar planeet. Niet zo dicht, nee. De zon is veel te heet. De zon is veel te heet. En de winnaar uiteindelijk is Victor Lutke Schiphol geworden. En die heeft Champion Sound erin gezet.
Ja, van, lekker plaat.
Wat is dat? Van wie?
Crystal Fighters.
Crystal Fighters.
Heb je ook alles geluisterd, zeg maar, de platen die je niet kende?
Ik heb alles netjes geluisterd.
Was er een kans geweest dat er een winnaar was gekomen van een plaat die je nog niet kende?
Ja, Altin Gun is er ook een paar keer ingezet. Ja. Dat had ik nog nooit gehoord. Zeker. Dat vond ik geweldig. Dus die, ja, die kans was wel. En, maar ja, uiteindelijk ben ik gegaan voor het nummer wat ik het vaakst nog een keertje heb opgezet. En dat was goed, die van de Crystal Fighters. Dus Victor Lutke Schiphol.
Heeft wat moois gewonnen.
Hartgras editie gewonnen met daarin een stuk over Bart Vriends en zijn podcast.
Schitterend. Waanzinnig stuk, Sander. Kan het je aanraden. Leuk, Victor.
Stuur even een berichtje op Twitter naar Maarten. Ja. Die gaat regelen, die stuurt hem op.
Moeten we het nog over politiek Den Haag hebben, Fokkert?
Ja, het zijn een beetje een rotzooi natuurlijk, hè, de laatste tijd. Die formatie, we hebben een keer voorspeld dat die formatie ging worden, maar daar is nog niet echt uitzicht op. Volgens mij is Rutte nog steeds aan het wankelen. Wankelen. Ik zag zo'n gozer van de SGP, heb je dat gezien? Die Matthijs van der Tang? Van die jongere...
Van de vrouw.
Ja, ja, de man is het hoofd van de vrouw. Ja. Gezegd, ja, dat loopt natuurlijk allemaal voor geen meter. Maar ik zag ook wel iets heel moois. En dat was Haptamo de Hoop. Dat is Thomas' eventje natuurlijk.
Die had zijn mede-speech.
Ja. Ja, je hebt op hem gestemd.
Ik heb hem gestemd.
Ja.
Waar baseerde je? Waar baseerde je dat toen op?
Nou, ik wilde sowieso PvdA gaan stemmen.
Ja.
En ik zag hem toen op een gegeven moment bij Op 1 zitten of zo. Ja. Toen was ik wel erg gecharmeerd van wat hij daar allemaal zei. En van de energie die bracht. Dus toen ben ik een beetje gaan opzoeken naar wat voor gast het was. En toen dacht ik, nou, dan ga ik op hem stemmen. Ik had eigenlijk geen zin om op Ploemen te stemmen. Dus dat was prima.
Echt een leuke Friese tongval heeft hij ook. We gaan even luisteren.
Voorzitter, toen ik 4 weken oud was, werd ik door mijn biologische moeder te vondeling gelegd in een cafeetje in Addis Ababa. 2 politieagenten brachten mij bij het dichtstbijzijnste weeshuis in die stad. Een paar maanden later werd ik geadopteerd door mijn Friese hoite mem. Wie mij op deze wereld heeft gezet, dat is voor mij onbekend. Maar wie mij de liefdevolle opvoeding hebben gegeven, waardoor dat ik vandaag op deze plek kan staan, daar bestaat geen enkele twijfel over. Ik weet als hun zoon dat het krijgen en pakken van kansen niet onderdeel is van je DNA. Het gaat over datgene en diegene die je om je heen hebt. Daar gaat kansengelijkheid over. Kansengelijkheid gaat over veel meer dan geluk. Het gaat over wat je meekrijgt en wat je kan leren. Op school, om je heen, van ervaringen. Of de voetbaltrainer van je club, in je dorp. Kansengelijkheid komt niet zomaar aanwaaien. We hebben als samenleving en als politiek de verantwoordelijkheid om die te organiseren voor ieder kind.
Was goed, toch?
Ja, is mooi.
Ja, is goed. Vind jij?
Ja, heel goed.
Hij is geadopteerd.
Ja.
En als we ons niet vergissen, heb jij ook een adoptiezoon?
Ja, meerdere.
Meerdere, ja. Maar een ervan is profvoetballer geworden recent.
Ja, dat klopt. Ja, dat is echt een heel bijzonder verhaal. Kijk, dat ventje was al eigenlijk toen hij 7 jaar was, die weeskind geworden in Sierra Leone. En ik was toen al een tijdje dat ik daar kwam en dat ik daar mensen hielp. En met name gehandicapten hielpen we in het begin. En die maakten we valide, zeg maar, door ze revalidatieartikelen te geven. Rolstoelen, krukken, alles. En hij was altijd, stond hij vooraan te zeggen, daddy, I'm helping you. En toen bleek dat hij zijn moeder verloren was door ziekte. En zijn vader verloren was. Die was verdronken in de zee. En hij was op 7-jarige leeftijd al weeskind. En ja, hij wilde echt. Hij liep echt bij mij een beetje in de kijker. Weet je wel, van joh, daddy, I will help you. En toen zei hij op een gegeven moment, ik heb best wel een groot probleem. Ik heb geen ouders meer. En in Afrika, en zeker een van de armste landen van de wereld, dan ben je gezien. Toen heb ik gezegd van, ik neem je onder mijn vleugels. Gaan zorgen dat je lekker naar school kan. En ik zorg dat je bij een gezin wordt opgenomen, zodat ik je van afstand ga adopteren. Nou, dat hebben we gedaan. En op een gegeven moment ging hij steeds beter voetballen. Echt, en laten zien dat hij kon voetballen. Echt ook dubbele flikflaks maakte die. Nou, was echt niet normaal als hij een goal had gemaakt. En toen belde hij me op een gegeven moment op. Is hij in Guinea gescout? Dus door een Guinese scout, gescout om in Guinea, wat een heel groot voetballand is in Afrika. Daar kwam ook de Pogba's vandaan. Ja. En hij ging daar voetballen. Als profvoetballer. En toen belde hij op. Toen zei hij van, ik heb nog een probleem nu. Ik zeg, wat is het probleem? Hij zegt, ja, ik moet ook in het buitenland gaan spelen. En ik heb geen paspoort als weeskind. Toen heb ik gezegd van, nou, dan gaan we dat toch regelen. Toen zei hij, mag ik dan ook jouw achternaam? Ik zeg, want ja, je bent mijn enige familie. En toen hebben we gezegd, dat gaan we doen. Dat gaan we regelen. En toen zei hij van, mag ik dan
opa, want mijn vader is echt een beetje zijn maatje. Ik had altijd als mijn vader is 3 keer mee geweest of 4 keer naar Sierra Leone. En dan, ja, dit was echt Ettie en Hattie, die twee. Dat was echt heel leuk om te zien. Had hij onwijs goede band mee. Toen zei hij van, en ze vereerden daar heel vaak opa en ook voorvaderen. Toen zei hij van, zou ik heel graag opa zijn voornaam willen. Dus hij nu Pieter de Kramer. En het mooie is, mijn vader Pieter de Kramer, die heeft bij Excelsior profvoetbal gespeeld in de jaren 60. Maar toen door een gecompliceerde beenbreuk is dat uiteindelijk in de knop gebroken. Maar hij heeft wel een paar profvoetbalwedstrijden gespeeld. En speelde dus bij Excelsior het eerste. Toen kopte de Telegraaf heel groot. Pieter de Kramer gaat door als profvoetballer in Guinea. En toen zag hij mijn zoon dus, zeg maar. Ja, echt fantastisch. Met een shirt de Kramer achterop in Guinea voetballen. Ja, fantastisch verhaal.
Ja, het lijkt me ook dat je veel dingen daar probeert en die mislukken. Of zijn bijvoorbeeld kinderen niet meer te redden. Of sommige gevallen zijn zo schrijnend dat die kloof niet te dicht is. Hoe ga je daarmee om? Lig je daar gewoon wakker van thuis? Of hoe,
nou, weet je waar je van wakker ligt
aan? Soms? Is het misschien...
Weet je waar je soms van wakker ligt? Van twee dingen eigenlijk. Waar je heel erg van wakker ligt, dat zijn de schrijnende verhalen van extreme armoede. Armoede die wij ons niet kunnen voorstellen hoe arm. En ik zal je een voorbeeld geven. Ik sprak een dokter in Sierra Leone en die vertelde mij dit huiveringwekkende verhaal, dat ze een kindje binnenkregen met een moeder. En die moeder kwam de kindje brengen. En dat kindje had milde malaria, dus die ging het overleven. Maar wat ze doen bij die westerse ziekenhuizen, tenminste daar de ziekenhuizen in Afrika, dan geven ze wel een rekening, want anders krijgen ze natuurlijk duizenden mensen per dag. Weet je, als je voor een verstuikte teennagel, of ingroeide teennagel komt, dan krijg je er zoveel mensen, daar kunnen ze niet aan. Dus ze krijgen een rekeningetje van 50 of 60 cent. Dus dat zeiden ze daar ook. Van, het kindje heeft milde malaria, die gaat het overleven. Krijgt een quininebehandeling van 3 of 4 dagen. En daarna kun je het weer lekker meenemen naar huis. Je krijgt een rekening, het zal ongeveer 50 of 60 cent zijn. Nou, die dokters die gingen weg. Het kindje was in het bedje gelegd. Na 20 minuten komen de dokters terug. En die zagen een dood kindje liggen. Dat kindje was dood. Maar dat kon helemaal niet, want het had milde malaria. En toen zag een van die dokters, die keek in het neusje. En die zag witte pluisjes in het neusje. En toen begon die moeder hartverscheurend te huilen. En die vertelde dus het verhaal. Wat bleek? Die moeder had 5 kinderen. Vader was doodgegaan tijdens de oorlog. Dus vader was er niet. Moeder had 5 kinderen. En die moest elke dag alle eindjes aan elkaar knopen. Alles uithalen wat er maar uit te halen viel. Om die kinderen een handje rijst te geven als eten. 1 keer per dag. En soms lukte dat niet. En dan was het 2 dagen geen eten. Of soms wel 3 dagen niet eten. En nu was ze zo in paniek geraakt dat ze een rekening kreeg van 50 of 60 cent voor dit zieke kindje. Dat ze totaal in paniek is geraakt. En uit pure wanhoop dat ze dacht van, oh nee, dan kan ik dadelijk die andere kinderen ook, de andere 4 kinderen, een week geen eten geven. Dan gaan de slachtoffers vallen. En die heeft uiteindelijk gewoon een kussen gedrukt op haar eigen kind om de andere te redden. Kijk, daarvan denk ik dan echt bij mezelf van, mensen moesten eens weten, weet je, dat dit zijn dingen die je tegenkomt op de ergste plek op de wereld. Bekeken. Echt zo'n dikke laag kippenvel op mijn armen ervan. En daar kan je soms niet van slapen.
Heb je daar ook echt hulp voor nodig? Dat is het niet, dat het zo überhaupt hulp bij gehad.
Weet je, praten helpt veel. Ik praat vaak met mensen die het ook hebben meegemaakt. Weet je, gewoon even van je afpraten, de ellende die je gezien hebt, de dingen die je hebt meegemaakt. En uiteindelijk trek ik me vooral op aan de positieve verhalen, aan alle verhalen, alle mensen, levens die ik heb kunnen redden. En daar trek je op. Maar ik moet eerlijk zeggen, een goede vriend van mij is Marco Kroon, die van alles heeft meegemaakt natuurlijk in Afghanistan, geridderd geweest. Hier natuurlijk ook van zijn voetstuk gevallen voor veel mensen. Maar ja, wat hij heeft meegemaakt, dat komt ook dicht bij wat ik allemaal heb meegemaakt. En hij heeft bijvoorbeeld een van de verhalen die mensen niet kennen, maar is dat hij door Afghanistan reed en dat hij op een gegeven moment allemaal mensen zag staan, kinderen en vrouwen. En dat hij zei van, stop even het konvooi. En hij is uitgestapt en hij liep naar die mensen toe, naar die vrouwen. En hij zei van, mensen, wij zijn hier voor jullie. Hè? Wij zijn hier voor jullie. Als er iets is, wij komen hier de vrede brengen. Dus weet dat in elk geval, dat wij er voor jullie zijn. En uiteindelijk stapten die weer in de auto's en het hele bataljon reed verder. Toen kwamen ze 3 dagen later terug en heel het dorp was in rep en roer. Iedereen stond te huilen. En wat bleek nou? Hadden ze de mensen, de vrouwen waar hij mee gepraat had, die waren opgehangen aan hun eigen darmen in de fruitbomen. En weet je waarom? Omdat de Taliban wilde zeggen van, kijk eens, als je ook maar met ze praat, dit gebeurt er met je. Nou ja, weet je. En dan kun je praten met mensen die ook wel een tikje hebben gehad, weet je wel. Met Marco kan ik praten over dingen die we tijdens de oorlog hebben meegemaakt.
Maar kijk, zeg maar, bij hem lijkt het
toch wel een beetje mis te gaan soms met die trauma's die hij heeft opgelopen. Ligt dat bij jou ook op de loer of hoe ga je daarmee om?
Nou, je moet natuurlijk altijd wel zorgen dat je in balans blijft, hè? En bij mij is het, ik sport heel veel. Ja, nu even niet minder omdat ik mijn arm gebroken heb. Maar over het algemeen doe ik veel. Is dat padeltennissen? Ja, maar padeltennissen vind ik heel leuk. Weet je, ik voetbalde heel veel. Nu wat minder omdat het team uit elkaar gevallen is. Maar,
ben je dan fanatiek?
Nou, kan wel fanatiek zijn.
Dat was het gebied voor jou geweest, vader, waarschijnlijk.
Ja, ja. Ja, dat is wel een mooi verhaal. Hij was een keer bijna boos van het padelveld gelopen. Dus er was iets gebeurd. En toen zei hij, ja, godverdomme, hier kom ik niet voor. Ik heb zoveel gezien, zoveel meegemaakt. En nou ben ik er klaar mee. Toen liep hij zeg maar, richting de uitgang van het padelveld. Toen zei hij, Kramer, doe niet zo kinderachtig. En toen was hij bij de uitgang, zei hij, ja, je hebt gelijk. Je hebt gelijk.
Ja, was het eentje was een bal uitgegaan, dus ik zeg uit.
En dit was met een van jouw vrienden toch, Thomas?
Ja. Ik zeg van, joh, ik zeg opzouten, man, met je nare opmerkingen, man. Ik sta hier voor mijn lol te tennissen. Ik zeg,
nee, het was veel en veel mooier. Want ik had geserveerd en die bal die rolde nog, die was uit en die rolde nog. En toen speelde ik al mijn tweede service. Toen was het werd de ace. Toen zei hij, dit kan niet, die bal die rolde nog. Stonden wij zo te kijken van, ja, dit meen je toch niet? Dus deze had je nooit gehad. Ja, hij rolde nog, dan mag je niet serveren. Nou, dus ik, oké, opnieuw. Dus ik ga weer serveren. En ik sla die eerste service sla ik weer uit. En die bal die rolt weer nog naar het net. Dus die vriend van mij zegt, Toto, even wachten. Ja, hij ligt stil. Je mag serveren. Zo, heel irritant.
Ja, echt bloedhond, jongen. Serieus, hij was echt een bloedhond.
Toen liep hij boos van het veld.
Heb je alles meegemaakt in de wereld, dan laat je zo op naar.
Ja, maar daarom. Nee, maar juist daarom. Ik zeg, joh, ik zeg opzout, man. Met je trekpop-opmerkingen. Ik zout hier lekker op. Nou, ik had meer zoiets van, ik zeg, man, schei uit, man. Ik zeg, ik heb de Taliban op 2 kilometer gehad in Afghanistan. Terwijl ik alle doden over de weg heen zag komen. Denk je dat ik me door jou een beetje hier zo laat afkafferen? En toen zei ik daarna, en toen zei hij van, ah joh, Kramer, kom op man. Ik zei, ja, je hebt ook gelijk. En toen pakte ik het racket weer. Stond ik meteen weer klaar.
Dat is waar. Maar heel leuk. Ik heb nog wel meer meegemaakt met je.
Even kortsluiting en dan daarna weer terug.
Nee, ja, maar misschien is dat wel. Op zijn bek geslagen. Toen was je volgens mij ook net terug uit Sudan.
Oh ja, dat is wie waar. Dan? Zuid-Sudan.
Theo.
Theo heette ja, dat klopt, ja, Theo. Ja, die was zo irritant. Wij speelden een wedstrijdje, was echt een Peppie en Kokkie toernooitje speelden we. Dus dat was echt een bedrijfstoernooitje bij Capelle. En we waren aan het voetballen, gewoon gezellig. En op een gegeven moment, wij speelden met Thomas en met Hugo Borst en met nog een paar. En dus die gasten die wilden per se van ons winnen. Ook waarschijnlijk gewoon even een beetje Hugo pakken, weet je wel. Die was toen dus echt op het hoogtepunt van zijn populariteit, van zijn beelden van Hugo. Dus die ene die zette opeens vol druk op Hugo terwijl hij de bal had. En toen pakte hij die bal van Hugo af, toen scoorde die. En toen ging hij voor zijn hoofd ging die staan van ja! En toen liep hij langs iedereen, ja! Terwijl wij zaten echt van, nou, zo'n Peppie en Kokkie toernootje. Die gozer was zo bloedirritant. Maar die ging ook schoppies geven als er geen bal in de buurt was. En toen kwam ik net uit Zuid-Soedan. Dus toen was ik inderdaad, heb ik verschrikkelijke dingen gezien. Met de kinderen hebben toen papier en potlood van ons gekregen. Toen hadden ze hun wereld getekend. En iedereen tekende, kleurde dood en verderf. Waarbij ze zo aan het huilen waren. En ik ook. Want ik dacht echt, wel, deze kinderen van 5, 6, 7, 8 jaar. Die hebben zoveel meegemaakt. En toen kwam ik en toen kreeg ik zo'n bloedhond van een Theo tegen me. Die gewoon Hugo ging zitten naaien. En iedereen naaisteken. Of met zo'n wedstrijdje. Toen op een gegeven moment de laatste bal, die ging over me heen. En toen dacht ik van, nou ben ik er klaar mee. Gewoon sloeg ik hem op zijn mel. Toen dacht ik ook meteen, maar wat ben ik nou aan het doen?
Maar als ik één serieuze vraag dan nog over mag stellen. Dat zo'n balans is toch bijna niet te houden? Als je dan echt zulke tering, zo'n teringbende ziet. En je komt dan terug hier in Nederland. Want ik heb donderdag, ik raak licht geblesseerd. En ik vergeet me inschrijven voor een tentamen. Ja, en veel slechter wordt het natuurlijk niet. Ja. Bijvoorbeeld in mijn leven. En ik denk bij een hoop mensen. Maar ik kan me gewoon niet voorstellen hoe je daar zo makkelijk zeg maar dan zo tussenschippert.
Nou, wat Thomas nu net zegt, dat klopt wel een beetje. Af en toe, zeker als je uit die gebieden net komt, dan is je lontje gewoon wel korter. Dan ben je ben je even, toch misschien wel even cynisch. Dat je even niet kan aarden in deze samenleving. Ik had het uit Afghanistan echt een heftige bomaanslag meegemaakt. Met heel veel doden. En je voelde gewoon die druk op je borst. En het was echt wel dichtbij. En dan kom je terug. En de hele tijd, je hebt gewoon echt 10 dagen op scherp gestaan. Omdat je gewoon overal kan iemand zijn die het op jou gemunt heeft. Want als westerling ben jij het doelwit. Kijk, in Zuid-Soedan ben jij niet het doelwit. Daar is een burgeroorlog aan de gang. En de rebellen die willen met je praten. De president wil met je praten. Iedereen wil met je praten. Maar in Afghanistan is iedereen... zijn heel veel mensen zijn tegen jou. Weet je wel? Want jij bent het doelwit. Dus op een gegeven moment kwam er een jongetje naar me toe. En dat was echt een straatkindje van 1 jaar of 9 jaar. En die verkocht kauwgompjes. En dat was helemaal smoezelig was die. Hij had allemaal gaten in zijn kleren. Hij had echt allemaal bruine vingertjes. Had hij. En ik had zo'n medelijden met dat ventje. Dus ik wilde het raam open doen. Maar ik werd heel zwaar beveiligd. De jongens met kalasjnikovs, commando's. En toen kwam hij bij, hij zag, ik had 2 geblindeerde ramen, maar de voorruit was niet geblindeerd. Dus hij zag dat ik daar zat. Dus hij kwam naar mijn raam toe met kauwgompjes om te verkopen. En toen de commando deed het raam open en die zei, op 4 meter! Dat was natuurlijk heel zwaar bewapend. Op 4 meter! Nu! Nu op 4 meter! Tegen dat ventje. En ik dacht bij mezelf van, nou ja, wat is dit nou? Ik wil met dat ventje praten. Ik wil hem ook wat geven. Misschien kan ik hem wel helpen. En toen draaide die gozer zich om. Want als je zoveel jaar oorlog achter de rug hebt, daar 42 jaar inmiddels in Afghanistan, dan krijg je er een zintuig bij. Ik heb er ook een zintuig bij gekregen voor veilig, onveilig, goed of slecht. Weet je, dat gaat vanzelf als je heel veel in oorlogsgebieden komt. En die man die voelde wat ik dacht. En die commando draait zich om en die zegt tegen mij, luister vriend. Hij zegt, hier in dit land is niets wat het lijkt. Jij denkt dat het een straatkindje is en dat jij hem even gaat helpen. Hij zei, de kans is heel groot dat hij is betaald door een terroristische organisatie. En dat hij doet alsof hij kauwgompjes verkoopt met zijn rechterhand. En met zijn linkerhand plakt hij een kneedbom tegen jouw deur aan. En als hij je opblaast, krijgt hij $300 en een enkele reis naar het paradijs. Toen dacht ik bij mezelf, wow. Dit is wel even andere koek. Dus je bent gewoon een hele week lang of 10 dagen lang, sta je zo op scherp dat je inderdaad een kort lontje hebt. Weet je? Dat je even moet aarden weer. Dat je inderdaad denkt van ja, schijn het eruit. Schrijf je toch opnieuw in voor je tentamen. Of de margarine is 3 cent duurder geworden. Of een hond, die was zo'n hondje, die had een keutel neergelegd. Nou, de hele straat stond op zijn kop. Iedereen sprak er schande van. Ze hadden dat keuteltje niet opgeruimd. Ja, dan denk je bij jezelf, joh. Schijn nou toch uit, man. Ja,
ik kan me anders heel
goed eens op.
Maar aan de andere kant kan je dus ook heel erg laten opnijden.
Ja, dat kan. Ja, zeker.
Ja, Vaar is er goed in, hoor. Die kan me echt af en toe opnaaien.
Bij mij lukt het nou nooit.
Ik denk dat we even een mooi intermezzootje moeten doen. Want wij zaten toch een beetje potentieel aan een nieuw rubriekje te denken. En dat is de categorie voetbalverhalen. En daar schijn jij nog...
Is anders gegaan. Hij heeft me al 4 weken zitten met te bellen. Ja, ik heb een mooi rubriekje. Ja, mooie voetbalverhalen. Ja, dus...
Toen jullie belden voor het rubriekje die politici achter de schermen... Toen dacht ik van ja, maar het is wel heel erg leuk natuurlijk. De vibe is hartstikke leuk. Mm-hmm. Het is gezellig. Ik belde dus op naar To. Ik zeg, joh, rubriekje, mooie voetbalverhalen.
We zijn alleen financieel nog niet uitgekomen, maar dat
komt wel goed. Ah, die transfer die maken we wel. Komt goed.
Dus eens in de zoveel tijd komt Kramer gewoon een mooi voetbalverhaal vertellen.
Luister, ik heb toen ik assistent werd van de bondscoach van Sierra Leone, toen heb ik gezegd van ik doe het wel als betaalde klus, zei Atto. Dus Atto zei van, die stond me echt aan te kijken van ja, meent hij dat nou? Weet je wel? Ik zeg van ja, ik wil 10.000 leones per maand. Maar 10.000 leones is 90 cent. Dat is het grootste biljet van Sierra Leone, 10.000 leones, 90 cent.
Ah, dat kan je ook wel krijgen, denk ik.
Klopt hij zijn portemonnee open en toen gaf hij me zo'n euro. Hij zei, hier, ik betaal hem pas vooruit. Mooi, ja, schitterend.
Goed, Sander, wij gaan achterover leunen. En ik ben heel nieuwsgierig naar je eerste beste... Of naar je voetbalverhaal.
Een mooi voetbalverhaal?
Ja, zeker.
Ja, tuurlijk.
Zeker.
Nou ja, dan zou ik beginnen met Frenkie Schinkels. Kennen jullie Frenkie Schinkels?
Nee.
Oostenrijker, speelde in de jaren 80 bij Excelsior. Ja, dat was lachgieren. Dat was eigenlijk de René van der Gijp, maar dan iets later. En die voetbalde bij Excelsior, maar die zei tegen zijn Oostenrijkse vrienden, zei die al maandenlang dat hij de sterren van de hemel in de eredivisie bij Excelsior speelde en... Elke wedstrijd was hij de man van de wedstrijd. Maar de realiteit was dat hij elke wedstrijd... werd hij standaard in de tweede helft... na 10 minuten gewisseld door Rob Jacobs... dat hij hopeloos uit vorm was. Hij raakte geen hout. Dus toen op een gegeven moment toen kwamen zijn vrienden. Die hadden gebeld van... joh, we komen kijken komende zondag. Zeiden, we zijn in de buurt. Komen we gezellig bij jou op de tribune zitten. Komen we kijken. Hij denkt, shit. Hij zei, dan kan ik natuurlijk niet gewisseld worden. Toen is hij op zaterdagavond naar Woudestein gereden. Frenkie Schinkels. Toen is hij naar Woudestein gereden. Toen is hij over het hek heen geklommen... het veld opgegaan. Toen had je nog zo'n oude wisselkist, weet je wel? Had je zo'n kist en die deed je dan open en dan had je al die nummers erin zitten. 1 tot en met 16. En heeft hij uiteindelijk, heeft hij zijn nummer, nummer 11, heeft hij eruit gehaald. Het bord met nummer 11. Toen is hij helemaal naar de andere kant van het veld gelopen. Dan heb je het slootje, weet je wel? Dat ligt er nog steeds bij zelfs. Heeft hij dat bord over de schutting heen gegooid, over het hek heen, de sloot in. Toen is hij weer teruggegaan en is hij de volgende dag gewoon helemaal gemeld in de kleedkamer, is hij gaan voetballen. Wat gebeurt er? Speelde weer, raakte weer geen hol. Dus hij wordt gewisseld, tweede helft, na 10 minuten. Rob Jacob zegt tegen de assistent, tegen Toon IJzendoorn, de materiaalman. Hij zegt, Toon, hij zegt, schinkels eruit. Dus die loopt naar die wisselkist, die gooit die kist open en het duurt maar en het duurt maar. Dus Rob Jacobs, die kijkt, die zegt, Toon, kun je het vinden? Dus Toon die roept terug, nee, ik kan het niet vinden. Dus die op een gegeven moment, Rob Jacobs, die stapt op van zijn stoeltje, die loopt ook naar die wisselkist en die gaat staan kijken en die zegt, hé? Hij zegt, maar waar is 11 dan? Het is 1 tot en met 16 behalve 11. Hij zegt, weet ik veel. Hij zegt, ja. Hij zegt, maar dan kunnen we die schinkels natuurlijk niet wisselen. Toen hebben ze hem uiteindelijk laten staan. Maar schinkels, die zag dat allemaal gebeuren vanaf het veld. Zag hij die gasten met een hol in de lucht staan, zoekend naar dat nummer 11. Ja, ik vind dat een briljant verhaal. Die schinkels is een van de helden van het voetballen. Laatst heeft hij nog in een programma gezeten. Het mooiste meisje van de klas. Heeft ook allemaal verhalen verteld. Ook een heel heftig leven gehad. Oostenrijks nationaal elftal gespeeld. Maar hij was echt wel... Ja, dat was echt een verhalen, man. Goed, kan er niet mee door?
Hij is genoeg. Wat mij betreft is hij goed genoeg.
Ja, klasse.
Zeker voor 90 cent per maand. Ik kan hier
niet jongens, dit is zuur. Nee. Met 10.000 Leones. Jullie moeten wel Leones gaan halen daar.
Goed, man. Wij dan weer terug naar het onderwerp. We hadden met Klaas Dijkhoff een aantal weken geleden dat gesprek. En dat ging onder andere over het opnemen van vluchtelingen. We hadden een soort discussie over waarin hij op het VVD-standpunt staat. 0 vluchtelingen het liefst opnemen. Maar ze hebben een voorkeur gegeven aan opvang in de regio. Is dat, want jij hebt die regio, daar heb jij er nogal wat van gezien.
Zeker.
Klinkt dat als een goed idee?
Nou ja, kijk. Wat ik heb geleerd tijdens al mijn reizen is dat de meeste mensen eigenlijk niet weg willen op de plek waar ze zijn, maar dat ze gewoon gedwongen worden om weg te gaan uit een plek, omdat er oorlog is. Nou, dan zou ik ook als eerste op een bootje zitten. Maar ik heb ook bijvoorbeeld in Senegal heb ik een documentaire gemaakt over vissers die gewoon niks meer konden vangen. Er zit gewoon geen vis meer daar, omdat alles is weggevist door van die supertrollers, die weet je wel, van die schepen. Dat zijn eigenlijk drijvende visfabrieken uit Europa en uit Azië, en die vangen gewoon alles leeg. Dus die kunnen er niet meer van leven. Dus ik heb daar echt gezeten bij een man die afscheid nam van zijn kinderen, omdat hij het in het Westen een baan wilde gaan zoeken. Omdat hij zijn gezin naar school wilde sturen. En omdat hij zijn vrouw wilde onderhouden. Omdat hij puur en alleen, omdat hij visser was en er niet meer van kon leven. En als je daar staat en je ziet die man afscheid nemen van zijn kind, van papa gaat naar Europa, van papa gaat kijken of hij daar geld kan verdienen, dan kan jij lekker naar school blijven gaan. Want nu hebben we niet genoeg geld. Nou, ik stond met tranen in mijn ogen. Ik stond echt, de tranen biggelden me over mijn wangen, omdat ik gewoon zag van ja, maar dit is gewoon onmenselijk, man. Dus dan is te zeggen van ja, opvang in de regio is soms natuurlijk heel makkelijk om te zeggen. Maar een land als Libanon heeft volgens mij 4 miljoen inwoners, waarvan 2 miljoen vluchtelingen.
Ja, dat is omheen dat, allerlei brandhaarden zitten.
Ja, ja, precies. Ja. Allemaal brandhaarden eromheen. En dan denk ik van, dan is het makkelijk om te zeggen van, oh, dat doen we wel allemaal daar, weet je wel.
Dus jij zegt, de VVD die wil een regio opvangen, maar ja, die zijn er ook voor die grote visbedrijven in principe.
Kijk, ik denk van, wij hebben hier enorme...
Ze zeiden volgens mij ook wel dat je het leven daar zo goed moet maken voor hun, dat wij een verantwoordelijkheid hebben om het leven voor hun beter te maken, zodat ze hier niet meer heen willen.
Maar dan moet hij beginnen met het afschaffen van handelsembargo's,
ja, dus waardoor
het
Westen
zichzelf rijk houdt. Ja. Want dat is natuurlijk... Ja. Ik hoop dat je dat gezegd hebt ook tegen hem. Nee. Dan moet je zeggen...
Ja, wij zeiden tegen Thomas, zeg dat maar.
Hij liet hem gewoon liggen.
Ja. Ja. Nee, maar weet je wat het probleem is? Kijk, Afrika mag alleen de grondstoffen leveren. Dus die mogen in Ivoorkust mogen ze alleen de cacaobonen leveren. In Congo mogen ze alleen de coltan voor mobiele telefoons leveren. Of de kobalt voor elektrische auto's. En daardoor ontstaan de oorlogen. Daardoor worden kinderen uitgebuit. Hè? Er zit gewoon zwaar kinderarbeid.
Hoe bedoel je dat ze alleen mogen leveren?
Zij mogen niet de reep chocola maken.
Hoezo niet?
Nou, dat mag niet. Dat is met handelsembargo's te maken. Zij mogen niet de hele reepje chocola maken, want dat moet gebeuren in andere landen.
Dus dat zo houden echt wij een super oude verdrag zijn.
Precies.
Toch?
Het Westen houdt zichzelf natuurlijk rijk op die manier.
Maar ik hoor het eigenlijk voor het eerst. Ik hoor er eigenlijk heel weinig over. Waarom is dat zo weinig ophef over?
Dit slaat eigenlijk helemaal nergens op.
Want als je dan over ongelijkheid en ongelijke kansen hebt, dan is dit natuurlijk wel een goed voorbeeld
daarvan. Misschien wel het eerste wat je moet aanpakken.
Ja, dat klopt. Dat is ook zo. Maar goed.
Dus we kunnen beter dit aanpakken dan dat we er geld heen sturen. Of dat we meer vluchtelingen opnemen.
Nou ja, kijk, op het moment dat Afrika het hele product mag gaan leveren, dan is Afrika opeens het rijkste continent. Want dan kunnen ze alles. Dus dan is opeens, Afrika is eigenlijk natuurlijk ook het rijkste continent van de wereld. Want daar komen alle grondstoffen vandaan. Hm. Maar wat is het probleem? De olie komt uit Nigeria. En iedereen profiteert daarvan. En dan met name de grote olieboeren. Maar uiteindelijk de mensen zelf niet. Dus in het Westen wordt ervan geprofiteerd. Behalve de mensen daar. Die worden alleen maar uitgebuit en al hun grondstoffen worden weggehaald. Omdat er schimmige deeltjes zijn gesloten met een paar houten metoten die er een paar honderd miljoen voor krijgen. Maar uiteindelijk gaan de miljarden, 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 die worden hier verdeeld in het Westen. Als je natuurlijk nadenkt over hoe het Westen uiteindelijk vanuit een westerse bril kijkt van wij moeten het hier goed hebben. En eigenlijk een beetje lak heeft aan de rest van de wereld, maar wel zegt op het moment dat de mensen hier naartoe vluchten, dat ze zeggen van ja, dat kan allemaal niet, en vluchtelingen in de straat. Terwijl als je daar natuurlijk doorheen kijkt, dan zie je natuurlijk van ja, wij zouden allemaal als eerste op een bootje hebben gezeten op het moment dat wij vissers waren geweest in Senegal.
Wat ik gewoon heel, heel bizar vind, en dat is eenzelfde soort probleem als je ziet dat iemand in Nederland bijvoorbeeld 150 huizen bezit en dan ook nog dingen blijft opkopen, renoveren. En dan moet er bijvoorbeeld een vluchtelingengezin of een heel arm gezin, die moet eruit, want ze de huur niet kunnen betalen. Dat blijft wel zomaar menselijke keuzes. Er is gewoon iemand die dan toch de keuze maakt, weet je wat, geld of wat dan ook is voor mij meer waard dan dit. En dat, ja, ik word er wel een beetje triest van eigenlijk.
Ja, maar dat is het ook. Maar ja, dat is een goed voetbalverhaal, zoals van Zeker Schinkels. Die houdt ons dan weer een beetje oude dibbers.
Ja. Heb je nog een mooi verhaal?
Ja, tuurlijk.
Doe nog eentje dan.
Die,
het verhaal van de Gijp.
Bouw.
Bouw.
Bouw, dat was legendarisch. Nee, het verhaal van de Gijp, dat ze te veel gezopen hadden met zuurbier samen.
Ja, die ken ik.
Ja, die zegt legendarisch. Vertel jij hem, dat is echt weer het verhaal.
De race in een fuik, toch? Bij een alcoholcontrole.
Ja. Alcoholfuik.
Alcoholfuik.
En ze hadden echt veel te veel gezopen.
En toen zijn ze uitgestapt en op de achterbank gaan zitten.
Nee, ze zijn gewoon in de auto, zei ze, snel, ga op de achterbank zitten. Dat zei je, Suurbe tegen Grijp. Dus Grijp zei, hoe bedoel je? Nee, kom nu op de achterbank zitten. Zijn ze allebei op de achterbank gaan zitten. Toen kwam daar uiteindelijk, was er geen doorstroom meer. Die fuik stopte, weet je wel. Dus ze zeiden, wat is dat nou weer? Toen liep de politieagent, dus die doet die deur open. Die ziet twee internationals op de achterbank zitten. Dus die zegt ze van, heren, wat is er aan de hand? Hij zegt, nou ja, hij zegt, we hadden een chauffeur. Hij zegt, en die zag jullie staan. Dus die is net hier de bosjes ingerend. Die is op de vlucht geslagen. En toen zeiden ze van, ja jongens, maar dat kan toch wel even jullie rijden. Ja, waarom denk je dan op de achterbank zitten? Wij hebben gezopen. En toen zijn ze uiteindelijk door de politie zijn ze naar huis gebracht.
Ja, naar de stripclub, toch? Ze zijn afgezet bij de stripclub.
Ik vind die wel. Ik wacht op het moment dat wij die met z'n drieën kunnen uitvoeren. Ja.
Moet ik wegrennen, zeker?
Ja, mooi.
Kijk, als er zijn best veel mensen die toch wel iets willen betekenen of iets goeds willen doen voor de wereld.
Ja.
Heel veel verhalen van mensen die na een studie naar Afrika gaan om daar in een weeshuis te gaan werken. Al dat soort initiatieven. Zijn er ook dingen vanuit jouw blik die je zou afraden om te doen? Waarvan je denkt dat.
Die weeshuizen zijn volgens mij heel veel onderzoeken naar geweest. Dat helemaal niet.
Dat is niet best.
Dat het niet best is.
Nou, wij zijn niet voor weeshuizen. Wij zijn tegen weeshuizen. Weeshuizen zijn echt een 18e eeuwse witte uitvinding. Van allemaal kinderen die in dezelfde situatie zitten bij elkaar. Ja, daar worden kinderen over het algemeen niet beter van. Je kunt veel beter weeskinderen onderbrengen bij een gezin. En in een normale gezinssituatie laten opgroeien als een van de andere kinderen. Alleen in oorlogsgebieden, zoals bijvoorbeeld toen Sierra Leone. Ja, toen had je situaties dat kinderen waren gestolen en gerecruiteerd als kindsoldaat. Dus die hadden verschrikkelijke dingen gedaan. Ja, die waren niet meer welkom. En die gingen wel allemaal weg. En dan had je het echt over vijfjarige kinderen soms. Hè. Die werden dan ook vaak, ja, dat is een gruwelijk verhaal. Die werden dan door de guerrilla's uit Liberia. Die president, die zit hier, Taylor, die zit in Den Haag. Die heeft 80 jaar gevangenisstraf gekregen. Die stuurde met moedwillig een rebellenleger naar binnen bij Sierra Leone om ze zo'n heftig mogelijke oorlog te laten voeren. En een van de dingen die ze deden was kinderen vanaf 5 jaar, daar maakten ze kindsoldaten van. Die gaven ze, die stalen ze gewoon. Hè. Die waren onderweg bijvoorbeeld boodschappen aan het doen voor hun moeder. Die werden gewoon geroofd, die kinderen. En die werden opgeleid tot militair. En die kregen schietles, die werden gedrogeerd. En uiteindelijk werden ze geblinddoekt op een avond. En dan moesten ze de trekker overhalen en dan werd de blinddoek afgedaan. En toen zagen ze dat ze hun eigen moeder hadden doodgeschoten. En als je je eigen moeder hebt doodgeschoten, dan ben je een moordmachine. Dan kan je alles en iedereen vermoorden. En op deze manier, gewoon echt een guerrilla-strategie, zo maakten ze dus echt moordmachines in hun rebellenleger. Ja, dat soort kinderen konden nooit meer terug naar
je wil het echt niet geloven.
Je hoopt dat het een film is.
Ja, maar je kan het gewoon niet voorstellen. Dit soort dingen gebeurden, weet je.
Ja, als je nou gewoon als normale sterveling, zoals wij of misschien andere mensen, denkt, ik wil toch een beetje mijn steentje bijdragen.
Ik wil iets van die 25.000 in de maand die ik verdien, maar de goede kant op sturen.
Ja, maar wat zou je dan praktisch aanraden? Is dat er gewoon het sturen van geld of kleding, ja, of wat voor praktische dingen zou je van kunnen zeggen?
Nou, kijk, helpt. Ik heb natuurlijk in dezelfde situatie gezeten. Ik ben als journalist naar Sierra Leone gegaan in 2007. En ik ben als hulpverlener teruggekomen. Alleen, ik geloof in Afrika alleen in vrijwilligerswerk. Ik geloof alleen in vrijwilligerswerk. Want op het moment dat iemand zoals bijvoorbeeld een Verenigde Naties medewerker, $7.000 per maand verdient en daar lekker op internet zit, ja, en weet ik wat allemaal, dan maakt hij niet de klik met de bevolking. Want die heeft namelijk helemaal niks. Dus ik geloof alleen dat als je op hetzelfde niveau gaat zitten, ik slaap bijvoorbeeld in een leme hut. Mm-hmm. Ik heb daar leme hutjes door het hele land. En daar slaap ik zoals de mensen ook slapen. Ik was me in de rivier. Als ik dorst heb, neem ik een kokosnootje. Ik leef zoals de mensen daar leven.
Je wil haar implantaten.
Daarom vertrouw ja. En maar daarom, ja. Hé, hey, maar ho. Hey. Ja?
Dat is mijn maandsalaris. Ja,
ja, ja, dit is jouw voordeel.
Luister. Volledig gesponsord. Volledig gesponsord. Nee, maar ik zat echt midden in een verhaal wat helemaal aan het opbouwen was. Ik was gewoon helemaal aan het opbouwen, dit hele verhaal. Ik ben er van, apropos, wat zei ik eigenlijk?
Ja, je moet op hetzelfde level zitten.
Ja, ja, dat is.
Ja.
Heb je het idee dat de voetbalwereld of voetballers genoeg betekenen voor een betere wereld?
Er zijn er heel veel die heel veel doen. Maar het zijn vaak ook mensen die iets in het land van hun herkomst, van hun roots doen. Hè? Ja. Bijvoorbeeld
niks mis mee, toch?
Drogba. Mm-hmm. Die heeft een ziekenhuis neergezet. Ja. Ter waarde van, 9 miljoen of zo heeft hij erin gestopt. Een heel ziekenhuis gebouwd. Ja, dat is waanzinnig, toch? Is fantastisch. Ja. Maar dit soort jongens, die hebben natuurlijk ook heel veel het gevoel van, ik heb deze mogelijkheid gekregen door de community waarin ik ben opgegroeid. Dus dan vind ik ook dat ik weer iets terug moet doen voor de community.
Het wordt ook wel een beetje verwacht, toch? Van je? Want ja, er zijn ook een hoop verhalen van Afrikaanse spelers die alles hebben weggegeven thuis en daardoor failliet gaan.
Shadag Egan, daar speel ik mee bij. Go Ahead Eagles. Die heeft dat nooit helemaal uitgelegd, maar die is volgens mij, die verdiende echt heel dik bij Twente. Die is volgens mij gewoon superveel geld. Zeg maar, ja, hij weet niet waar het is, maar dat maakte hij gewoon over, zeg maar, naar Afrika.
Ja.
En ja, mensen leken er niet echt op vooruit te gaan. Maar was het wel al zijn geld.
Ja, die verhalen zijn legio.
Vind jij, Bart, dat er genoeg gebeurt? In Nederland of gewoon puur om je heen?
Nou, wat in heel veel landen gebeurt, wat wel interessant is, hè? Sorry dat ik. Maar wat heel interessant is, is dat in heel veel landen, zoals bijvoorbeeld in Spanje, daar hebben de voetbalclubs allemaal een foundation. Dat gebeurt hier natuurlijk ook veel. Sparta heeft ook de betrokken Spartaan. Excelsior heeft Feyenoord heeft de Feyenoord Foundation. Dus er gebeurt wel wat. Maar wat ze dan met de spelers die nieuw zijn, wordt dan in hun contract opgenomen dat ze een bepaald percentage van hun salaris geven ze dan aan de stichting van hun club. Ja. En die doen dan weer goede dingen mee.
Dat is wel mooi.
Dat is mooi.
Dat wist ik niet eens.
Ja. Ja, dat gebeurt heel veel. In Spanje bijvoorbeeld is dat 1% van
Nederland
wat
is
salaris.
Dat volgens mij nog niet. Nou ja, ja, hier heb je die common goal, toch? Die 1% van het salaris.
Maar dat is bijvoorbeeld, ik geloof dat er een Noorse club is die zich daar gewoon als club bij heeft aangesloten. Ja. Het is best wel mooi dat je 1% van alles wat er binnenkomt, en misschien ook aan de salaris die je aan de spelers betaalt, allemaal 1% afstaat aan
1%
aan
want ik heb het idee dat in ieder team altijd een aantal jongens zijn die echt maatschappelijk betrokken zijn. En wat doen? Ik denk dat wat zeg maar, als je de vraag stelt, vind je dat er in de voetballerij genoeg gedaan wordt?
Mm-hmm.
Ik denk niet dat er in de voetballerij bijvoorbeeld minder wordt gedaan dan over het algemeen, zeg maar, in de maatschappij. Nee. Onder studenten.
In het bedrijfsleven en zo.
Ja, van het bedrijfsleven. Ik denk
het is wel een hele welgestelde beroepsgroep natuurlijk.
Ja, wij kennen. Ja, dus klopt. Maar
van kan je zeggen, die hebben wat meer te missen.
Klopt, maar bijvoorbeeld ook bij ons in de competitie zie ik ook genoeg jongens. Bij Excelsior komt een jongen van Telstra, van Redouan El Yacoubi, die heeft onze eigen foundation. Ja. Natuurlijk, het is heel makkelijk om een enkel voorbeeld te noemen, maar
nee,
ik heb ook dat bij ons in de competitie best echt gewoon een hoop jongens zijn die gewoon heel actief erin zijn.
Terwijl ik vooral het beeld, als ik denk wat het beeld is van de buitenstaander op de, over de voetbalwereld, dat het vooral dat ze er een beetje vooral voor zichzelf zitten. Dat er een beetje graaiers zijn. En zelfs als je over die foundation... Er wordt soms zelfs een beetje lachen gedaan over foundations van Dirk Kuyt of van Bronckhorst. Alsof ze inderdaad eigenlijk vooral voor zichzelf doen. Ja, maar dat is misschien niet helemaal terecht.
Ik denk ook dat het beeld erg is dat als een voetballer of überhaupt een sporter wat wil doen, of maatschappelijk betrokken is, dat er altijd de camera bij moet zijn. Dat het er altijd voor Instagram is en voor de social media. Maar volgens mij... Dat is hoe ik het zelf aan, maar ook hoe ik het bij jongens om me heen zie. Als ze wat doen, die zijn er helemaal niet zo happig op dat daar per se een camera bij moet zijn. Ja. Mm-hmm. Dus ja, je krijgt waarschijnlijk ook gewoon een hoop helemaal niet mee.
Wij doen niks vrijwillig, want er moet ook wat geld binnenkomen. Gaat gewoon weer een factuurtje uit. Easy Toys voorspel van deze week.
Het voorspel. Voorspelspel.
Wat gaan we voorspellen?
Zullen we het even over voetbal hebben nog? Of niet?
Ja, eventjes.
Oké, laten we...
We gingen Emmen voorspellen.
Ik geloof het ook, ja.
Gaat Emmen het nog redden?
Emmen.
Dat is een dik advocaat, weet je nog? Emmen.
Ja, ik wil zijn naam niet noemen, maar we hadden ooit een trainer die inderdaad in de voorbespreking...
Met haarimplantaten ook, laten we weten.
En vrienden met
koppel. Die inderdaad in de voorbespreking voor de belangrijke wedstrijd toen struikelde. Ik weet niet meer hoe het. Hij had het in ieder geval ineens over Emmen. 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 Dat klinkt toch helemaal niet, zei hij toen. Emmen. Of die... Sparta Rotterdam. Dat is toch veel mooier.
dat was zijn manier om ons klaar te stellen.
Ja, dus als wij het woord Emmen horen, dan gaan we altijd even terug in de tijd naar...
Maar goed, blijft Emmen in de Eredivisie.
Ja, Emmen heeft het toch?
Maar ze is ook een lekker ploegje. Dat hebben ze al een hele seizoen al. Alleen voor de winter...
Maar het loopt ineens echt. Ze hebben echt veel punten gepakt.
Ze hebben altijd best wel goed gevoetbald, toch?
Dat wist maar ze stonden wel stijf onderaan, toch, in de winter.
Ja. Nou, wat ik echt vet vind, is dat ze daar gewoon...
De trainer hebben gehouden.
Ja.
Dat wil je zeggen, toch?
Ja, dat wil ik zeker.
Dat vind ik dus ook.
Want dat vind ik gruwelijk. Maar je kan dan niet zeggen... Dan willen altijd heel veel mensen zeggen van... Ja, dat moet je dus altijd doen. Dat is misschien niet helemaal waar.
Nee.
Maar ja, aan de andere kant, er zijn eigenlijk nooit voorbeelden van situaties waarin ze de trainer houden op zulke momenten.
Bijna nooit.
Want hij gaat gewoon nooit, denk ik.
Ja. Ik vind het echt heel stoer dat ze dat hebben gedaan. En hij heeft ze ook niet teleurgesteld, die Lukien.
Nee, zeker niet.
Ik altijd als de interne geluiden, wat de stand ook op de rangstok is, als de interne geluiden redelijk positief zijn over een trainer, moet je hem er niet uitsturen. Nee. Dus als je het van de spelers zou vragen die dicht erop staan, dan en dat is positief, dan moet je hem niet te laag insturen. Maar goed, gaan ze het halen? Ik denk van wel.
Ja, ik denk het ook. Thomas? Ja,
ik denk het niet.
Was het die code ook alweer die ze konden invoeren?
Voetbal 15. Ja,
is het goed spul, Fok? Is het goed spul?
Easy Toys.
Ja.
Ja, dit weekend weer lopen vlammen. Ik kan altijd zeggen, Lisa die loopt 4 afleveringen achter of zo. Die gaat niet meer kijken. Die is verslaafd aan andere podcasts. Die luistert niet meer. Dus ze heeft dat Frans Duits verhaal niet gehoord. Dus ik kan nu alles zeggen over Easy Toys. Ja, ze smelt ervan. Echt waar.
Lekker man. Aanradertjes van de week om af te sluiten. Sander, jij eerst.
Zijn eigen boek.
Ik vind als film Virunga. Hebben jullie die al gezien, Virunga? Dat vind ik wel een film voor jullie. Hij staat ook al als nummer 1 nu van natuurfilms op Netflix. Virunga gaat over een prins uit België, Emmanuelle de Meerrood. En hij redt daar de gorilla's. En er is een vulkaangebied. Het is gewoon echt een heel groot stuk land. En daar leven de laatste berggorilla's. En daar is olie onder de grond gevonden. En mensen die willen dat hebben. En er is een journaliste, die wordt echt, krijgt een camera, zo'n klein verborgen cameraatje. En die komt dan uiteindelijk zover dat hij tot de directeur van het bedrijf komt. En die is dan een beetje verliefd op haar. En die gaat op een gegeven moment dingen vertellen. En ze zegt van al die gorilla's en iedereen gaan we uitmoorden. Omdat er olie onder dat gebied is gevonden. Krankzinnig. En vanaf dat moment moet ik eigenlijk niks vertellen. Het is echt bloedspannend.
Virunga.
Maar die prins, Virunga. Maar die prins, die is ook nu geëerd met een hele hoge onderscheiding.
Ik ga wel kijken.
Ik ben echt Virunga.
Ik ben wel fan van echt gorilla's. Spannend. Ja, ja, vooral Boquito. Dat is maar een van mijn grote idolen.
Dat weet ik. Jij weet ook nog dat hij nog een tweede keer ontsnapt is. Daar heb jij nog een foto van laten zien. Ja, hè? Hij is twee keer ontsnapt. Eén keer in Rotterdam, maar daarvoor ook al een keer.
Eén keer in Berlijn, hè?
Ja.
Ja, ja, hij is, toen hij klein was, is hij ontsnapt. Toen is hij aan de hand van de verzorger is hij weer mee terug de kooi ingelopen.
Ja.
Ja, ik heb, hij is echt een van mijn idolen.
Hoezo is
hij ik vind dat zo'n geweldig verhaal, jongen. Dat hij in Blijdorp is die over een slootje gesprongen, wat eigenlijk helemaal niet kan. En hij heeft het allemaal precies uitgedokterd, zeg maar. Hij heeft ook gewacht. Hij werd iedere dag gepest door een vrouw. Ik kwam op de ruit tikken. Die dacht dat ze een band met hem had. Maar die was hem gewoon aan het provoceren. En toen heeft hij gewacht totdat zij eindelijk op die plek stond waarvan hij dacht, nou, daar zou ik misschien wel eens overheen kunnen springen. Toen is hij er overheen gesprongen. Heeft hij alleen die vrouw aangevallen. En die man die vrouw probeerde te beschermen. Tja. En verder heeft hij geen vlieg kwaad gedaan.
Zijn die beesten sterk of niet?
Ja, dit is, als je zo'n beest ziet zitten ook in de dierentuin. Is echt geweldig.
Ja. Hij zit er toch nog?
Hij zit er nog.
Ja, hij kan nog steeds met kijken.
Ja, nu even niet natuurlijk, want het is dicht. Maar het is imposant, joh. Ja.
Nog een film. The Constant Gardener. Een van jullie gezien?
Nee.
Dat is een speelfilm. Mooie speelfilm. Dat is de hele
tijd aan toch?
Over, ja, dat klopt. Ja, dat is een behoorlijke tuinier. Nee, maar dat is, ja, die moet je zien, man. Die moet je echt zien. Dat is een film over de medicijnindustrie. Hoe verrot die in elkaar zit. Echt bizar.
Als jij twee filmpjes doet, dan doe ik er nog even een schepje bovenop. Ik heb ook een film. En die, dit is een beetje in het kader van dit onderwerp. Ik heb vroeger op school, heel lang geleden, liet een leraar ons tijdens geschiedenisles de film Hotel Rwanda zien. Heb je vast wel eens gezien. En heeft op mij heel veel indruk gemaakt. Het gaat over de genocide in Rwanda tussen die
Tutsis en de Hutus.
Hutus en de Tutsis, denk ik. Onder andere met Joaquin Phoenix speelt erin. En hij is me altijd bijgebleven. Ik heb hem toen gezien en het was echt een hele goede, interessante.
Ik ben er geweest. Ik heb daar een wijntje gedronken met Ernie Brands.
Mm-hmm.
Ja, en die was toen trainer van het legerelftal. En die moest zorgen dat de Hutus en de Tutsis, dat die weer samen aan het voetballen waren en dan samen ook de mensheid vieren. Dus dat er eenheid zou komen.
Ja. Ja. Het gaat overigens best goed met het land, las ik.
Het land gaat fantastisch. Ja. Het was het eerste land waar ze plastic ook in de ban hebben gedaan. Ja. Mensen met een plastic tasje, die krijgen gewoon een hoge boete. Als die,
10 jaar cel ook.
Nee, dat niet, maar wel 10 dagen zweepslagen.
Ja. Ik heb een mooi interview gelezen met Louis van Gaal. Ja,
geweldig.
Ja, ik was eigenlijk nooit zo heel erg fan van hem. Bart, wij wel eens een beetje op me af zitten geven zelfs, volgens mij. Ja. Tot grote ergernis van Thomas. Ja,
en toen kreeg ik de schuld.
Ja, klopt.
Ja, dat klopt. Ja. Kreeg jij dat boek toegestuurd?
Van een luisteraar kreeg ik de schuld.
Ja, Joes heeft al die Van Gaal boeken toe, volgens mij.
Ja, ja.
Ik ben nooit de grote fan geweest. Maar
hij had nu een interview gegeven over, hij zag een parallel tussen een voetbalelftal en de samenleving, over hoe je, zeg maar, samen naar één doel kan toewerken. En hij vindt dat nu een beetje in de samenleving mist. En ik vind het best wel bizar om te zien. Hij reflecteert nog heel erg op zichzelf. En hoe hij dingen, weet ik veel, thuis aanpakt. En hoe hij dat met teams en wat hij bij Manchester fout heeft gedaan. Ja. En hoe hij dat nog beter zou kunnen doen. En ik zag in het stuk een hele mooie, het woord discipline hoor je heel vaak. In de voetballerij zeker. Maar überhaupt wel. Maatschappelijk ook. En hij gaf daar wel een mooie beschrijving van. Hij zei, discipline is gedrag dat je niet alleen afspreekt met elkaar, maar ook volhoudt en zorgt dat het niet bij de eerste weerstand wordt verlaten. Dat
was gruwelijk. Het was echt een gruwelijk interview. Maar ik vind hem sowieso echt een geniale trainer. Ja.
Ik zou even tussendoor zeggen, nog alle linkjes van de aanraders die we geven staan in de beschrijving. Dus hoef niet
ik
per
kreeg hem trouwens doorgestuurd van Michiel Kramer. Die vond het helemaal geweldig. Oh, het interview. Ja, mooi.
Neef van Sander.
Ja, mijn aanradertje is, ik ben op Facebook, zat bij voorgestelde suggesties of zo, kon ik op een gegeven moment lid worden van een groep. Jiske Vet heette die. En daar ben ik toen lid van geworden. Want Jiske Vet heeft een tijd geleden al een filmpjes van YouTube gehaald. Heeft met rechten te maken. En er zijn allemaal mensen die uit hun eigen collectie filmpjes delen van allemaal alle Jiske Vet filmpjes. Dus dat is een kleine greep, maar de mooiste,
Juffrouw Jannie.
Debiteur, crediteur is geweldig, maar daarin komt ook Beb van Mokum regelmatig voorbij. Obuma zit ik van te genieten. Het is echt zo ongelooflijk grappig. Die twee gasten bij die shawarma-zaak. Het is echt. Ik lig gewoon in mijn eentje. Zit ik daar gewoon keihard om te lachen. Dus ik zou aanraden om lid te worden van die Facebookgroep Jiske Vet. En dan kan je weer lekker genieten.
Hem en Nex.
Je moet gewoon Hem en Nex bestellen. Hem en Nex.
Mooi.
Liedje van de Kramer.
Ja, liedje van de Kramer.
Ramses? Oef, ik vind...
Gewoon om te afsluiten. De mensen moeten ook naar luisteren.
Wat ik een heel fijn nummer vind. Ja, Stromae. Dat is, ik vind Stromae vind ik heel goed.
Stromae?
Stromae.
Ik leg de klemtoon altijd anders, maar dat kan ook.
Hij lekker op zijn Frans spreekt hij maar.
Stromae.
Weet je dat zijn vader is vermoord tijdens de genocide in Rwanda?
Ah ja, ik wist dat hier al.
Ja, bizar. Hij is daar geweest en hij heeft best wel een tikkie daarvan gehad. Maar hij maakt, vind ik, fantastische muziek.
Formidable?
Formidable. Of Allons on danse, die overneemt.
Ja, toch? Ja, die is al oud.
Maar er is er nog één, die is nog mooier.
Papa Oute.
Ja, voor mij gaat dat over zijn vader.
Dus ja, 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 Oute. Ja,
ja. Vader, waar ben je? Ja.
Heb MTV op gehad.
Doen we die.
Papa Oute, is goed. Dank voor je komst.
Hey, jongens, ik vond het echt super gezellig.
Ja. Ja,
volgende week ben ik er weer.
Voetbalverhaaltje.
Ik weet alleen niet of ik kom opdagen.
Volgende week met Sander de Kramer.
Later.
Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai? Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Hey.